Welkom bij deze podcast over huisstofmijtallergie. Mijn naam is Pleun van der Plank. Ik werk voor de firma ALK. En ALK staat voor Allergologisch Laboratorium Kopenhagen. En wij zijn een producent van allergeenextracten voor huidtestdiagnostiek en specifieke allergeenimmunotherapie. Vandaag ga ik in gesprek met dokter Marijke Amelink. Zij is longarts in het Spaarne Gasthuis en dokter Marjolein Cornet, KNO-arts in het Albrijnen Ziekenhuis, over de diagnostiek en behandeling van patiënten met een huisstofmijtallergie. Waarom een podcast over huisstofmijtallergie? Een huisstofmijtallergie komt veel voor en de diagnose is vaak lastig vast te stellen. En we hopen dat deze podcast een bijdrage kan leveren aan het herkennen en vaststellen van een huisstofmijtallergie. Ook willen we de diverse behandelopties bespreken, maar in het bijzonder die van allergeenimmunotherapie. Wanneer kies je nu uiteindelijk voor allergeenimmunotherapie? En het lijkt me goed, voordat we dieper in het onderwerp duiken, dat jullie, Marijke en Marjolein, jezelf voorstellen. Marijke, mogen we met jou beginnen.
Ja, dankjewel. Ik ben Marijke Amelink. Ik ben longarts in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en in Hoofddorp. Ik ben gespecialiseerd in astma, ernstige astma, allergie en eigenlijk ja, alles wat nodig is om astma te kunnen behandelen.
Dankjewel. Marjolein?
Ja, ik ben Marjolein Cornet, KNO-arts in het Albrijnen Ziekenhuis in Leiden en Leiderdorp. Ik werk als KNO-arts gespecialiseerd als rhinoloog. Dus ik hou me bezig met alles omtrent de neus. En daar valt ook de allergie onder.
Dank jullie wel. We gaan terug naar het onderwerp huisstofmijtallergie en met name het diagnostiseren en het herkennen van een huisstofmijtallergie. Voordat we daarover gaan praten, kan een van jullie iets meer vertellen over wat is nou een huisstofmijt? Waar vind je het? Kun je iets vertellen over de prevalentie? Wie mag ik daar het woord voor geven?
Ja, ik wil er wel iets over vertellen. Huisstofmijtallergie is een allergie voor de mijt. Nou, de huisstofmijt komt eigenlijk overal voor. Het zijn hele kleine beestjes. En die zitten bijvoorbeeld ook in je bed. En dat betekent ook meteen dat de expositie heel groot is. Dus dat patiënten heel veel uren gedurende de dag eigenlijk blootgesteld worden aan die huisstofmijt. Huisstofmijtallergie komt ook heel veel voor. Exacte percentage durf ik eigenlijk niet meteen te zeggen. Ik weet niet of jij dat precies weet, Marijke.
Landelijk zo rond de 10%, maar in onze populatie natuurlijk veel hoger.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, dat zien wij ook inderdaad. We zien meer patiënten, maar dat zijn natuurlijk de patiënten die ook met dan KNO-gerelateerde klachten bij ons op de poli komen.
En als jullie het over, of als je het over veel hebt, wat is dan veel?
Nou, ik denk dat als we kijken van het gedeelte patiënten die we zien echt met allergische klachten, dat denk ik wel 30-40% van de mensen bij wie we uiteindelijk een allergie ontdekken, huisstofmijt gerelateerd is.
En dat geldt voor jou ook, Marijke?
Ja, zeker. Bij ons, ze zeggen, schattingen lopen uit 50-80% van de patiënten op de poli die komen met astma, hebben een allergische vorm van astma of we vinden positieve allergische testen. En daar zit een groot deel huisstofmijt bij.
Oké. En met welke klachten komen die patiënten dan bij jullie? En Marijke, misschien mogen we met jou beginnen.
Ja, voor ons is het nog best een lastige, want patiënten met astma, die komen natuurlijk met vragen over hun astma. Dus je moet een beetje gaan puzzelen, waar zit nou de oorzaak van astma en hoe ver speelt die huisstofmijt mee? Je hebt natuurlijk de allergieklachten, de KNO-klachten, de loopneus, maar daar weet Marjolein zometeen meer over te vertellen, denk ik. En daarbij nog of daar astmaklachten bij zitten. Dus nachtelijk piepen, benauwdheid, nachtelijk hoesten. Vooral bij kinderen hoor je vaak een nachtelijke hoest. Dat zijn dingen om er toch uit te halen of het om een huisstofmijtallergie gaat. Want veel patiënten gaan in de winter slechter, want de luchtvochtigheid gaat ook omhoog. Dat vindt de huisstofmijt natuurlijk ook heel leuk om actief te worden. Maar die luchtvochtigheid kan ook wat doen op de astma. Dus het is echt een duidelijke anamnese op welke momenten bij een huisstofmijtallergie zie je soms dat de klachten geleidelijker aan steeds meer worden als de huisstofmijt actief wordt. Terwijl als het echt een weersomslag is, dan krijgen mensen met name klachten als ze naar buiten lopen of buiten zijn. Dus de anamnese is wel heel belangrijk hierin. En dan eventueel met aanvullend onderzoek.
Dankjewel. Marjolein, hoe ziet een patiënt, of met welke klachten komt een patiënt met huisstofmijtallergie bij jou?
Nou, de meeste patiënten met huisstofmijtallergie hebben doorgaans wel last van hun neus als ze bij de KNO-arts komen. Dat staat echt wel op de voorgrond. En dan kan dat variëren van neuspassageklachten. Meestal zijn die wisselend aanwezig. Dus dat betekent dat het ene moment de neus beter doorgankelijk is dan het andere moment. Vaak in de nacht zijn die klachten erger, dus nemen ze toe. zeggen ze ook dat als ze op hun zij liggen, dat de ene kant van de neus dicht slaat en op de andere zij dan de andere kant. Klachten wisselen inderdaad ook over de periode van het jaar. En daarbij zie je een loopneus, vaak een heldere loopneus. Soms ook postnasal drip, dus dat is eigenlijk snot, maar wat achter in je keel loopt. Verminderde reuk kan er ook bij horen. En inderdaad klachten van kriebelhoest, ook bij plat liggen, nachtelijk hoesten. Dat zijn dingen waarbij ze met name dan bij de KNO-arts terechtkomen.
Dankjewel. En als je nu kijkt naar pollenallergie. Pollenallergie, dat is vaak heel duidelijk. Hè? Dat vindt een bepaald seizoen vindt dat plaats. Huisstofmijtallergie is gedurende het hele jaar. Zitten daar nou nog verschillen tussen die klachten, tussen een pollenallergie en een huisstofmijtallergie bij patiënten?
Ja, nou vaak is dat wel zo. De meeste patiënten herkennen een pollenallergie vaak zelf ook veel duidelijker. Ze kunnen veel duidelijker omschrijven dat als ik in contact kom met pollen, dan krijg ik klachten. Ze zien zelf veel duidelijker de relatie. Vaak ook veel meer duidelijker jeukende, tranende ogen op bepaalde momenten. Als ze bijvoorbeeld buiten rondfietsen, als het mooi weer is. Terwijl een huisstofmijtallergie vaak veel meer continu doorsluimert. En toch soms wat meer op de achtergrond leeft en mensen continu klachten hebben, maar dat niet heel duidelijk kunnen relateren aan het stof.
En hoe is dat bij de longarts?
Net zo. Kijk, als die bomen open gaan staan en al die pollen komen vrij, ja, en je loopt naar buiten, de meeste mensen weten wel wanneer ze klachten krijgen of met hun rode ogen binnenkomen en de loopneus en het niezen. En die huisstofmijt, ja, die is het hele jaar door actief. In het najaar vaak nog net iets enthousiaster actief. Maar het is veel moeilijker te herkennen.
En als we dan praten over een loopneus en je had het ook over een verstopte neus. Zie je dan bij een huisstofmijtallergie meer patiënten met een verstopte neus? Of is dat een loopneus? Of wat bepaalt nu dat het een verstopte of loopneus is?
Ja, daar zie je eigenlijk geen verschil in. Nee, dus het is niet zodanig dat je kan differentiëren op basis van die klachten. En ook als je in de neus kijkt, dan zie je vaak gezwollen slijmvliezen. Mm-hmm. Soms een beetje wittig. Hè, dat is vaak een specifiek aspect van allergische irritatie. Maar dat is niet zozeer anders voor graspollen als een allergie voor huisstofmijt.
Oké. En vaak hebben patiënten met huisstofmijtallergie, maar dat geldt ook voor pollenallergie, hebben secundaire klachten, onder andere vermoeidheid. Is dat ook een klacht die je vaak hoort van jouw patiënten, Marijke?
Sowieso bij astma hoor je dat patiënten vaak vermoeider zijn. Allergie maakt ook vermoeider. Je hoort veel patiënten met allergieën die bijvoorbeeld ook de boompollen in het voorjaar, die zeggen dat het toch vermoeidheid geeft. Dus dat klopt. Het is soms heel lastig, ook omdat het hele jaar doorsurt, om nou te zeggen wat is wat. Wordt die astma nu onrustiger door de huisstofmijt en geeft dat de vermoeidheid? Is het de allergie op zichzelf wat de vermoeidheid geeft? Of staat het er misschien los van? Er zijn heel veel oorzaken voor vermoeidheid, maar het kan er zeker aan bijdragen.
Ja. Is dat ook iets wat jij hoort?
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Wanneer de patiënten worden doorverwezen naar jullie, met wat voor specifieke klacht worden ze dan doorverwezen?
Nou, de verwijsbrief bij mij staat meestal in neusklachten, neusspray geen effect, graag uw analyse. Dat is meestal de samenvatting van de verwijzing. Ja.
Bij mij astma niet gecontroleerd, graag optimalisatie. Ja, dat is kort en bondig. En de meeste patiënten hebben dan, als ze zelf een idee hebben dat ze allergisch zijn, hebben ze wel antihistamine. Maar dat is het dan ook, ja.
En hoe zit de samenwerking tussen jullie als KNO-arts en longarts eruit? Hè? Want we hebben one airway, one disease. In hoeverre werken jullie samen als je praat over patiënten met een huisstofmijtallergie?
Nou, ik denk dat we hebben in ons ziekenhuis hebben een MDO. Dat hebben ze bij jullie.
Hebben wij ook, ja.
Ook. En daar bespreken we natuurlijk verschillende soorten patiënten. Dus als er bijvoorbeeld een patiënt is waarbij wij zelf vastlopen en we graag willen overleggen, dan kan dat laagdrempelig. Maar in de praktijk zien we nog veel meer dat we bijvoorbeeld patiënten gewoon naar elkaar toe sturen. Ja, dus als ik een patiënt primair verwezen krijg met allergische klachten en ik overweeg bijvoorbeeld immunotherapie, dan wil ik vaak ook, dan vraag ik zelf sowieso de longklachten kort uit, maar dan wil ik vaak ook dat de longarts even goed kijkt. Heeft de patiënt astma? Is dat gecontroleerd? Hoe is de longfunctie? Ja, dus op die manier werken we samen en andersom gaat dat denk ik.
Net zo, ja. Als ik twijfel, als een patiënt helemaal geen neusklachten heeft, ja, dan hoeft dat natuurlijk niet. Maar op het meeste patiënten hebben dat wel. En dan is het toch fijn om te weten dat er een keer in ieder geval goed in de neus gekeken is. Dat je weet of het polypen zijn, of het toch een chronische rhinitis, of het wel optimaal behandeld is. Want ja, ik behandel met name de longen, niet de neus. Dus de antihistamine, de neusspray, de basisstappen, die kan ik zelf. Maar als een patiënt dan vastloopt, dan vind ik het ook fijn als er een expert meekijkt.
Begrijp ik. Dus samenvattend, hè, want we hebben het nu over de klachten gehad, hè, waarmee patiënten bij jullie komen, hè, hoe jullie samenwerken. Maar als je nu gaat kijken naar de anamnese van een patiënt met een allergie, en in het bijzonder van een huisstofmijtallergie, verschilt dat nou veel van een patiënt met een pollenallergie? En waar zit dat verschil dan in? Mag ik jou het woord geven, Marjolein?
Wat heel duidelijk opvalt is dat als iemand een pollenallergie heeft, en dat is bijvoorbeeld de enige allergie die patiënt ook heeft, en dan zie je natuurlijk dat dat echt seizoensgebonden klachten zijn. Pollen kunnen tegenwoordig heel vroeg al aanwezig zijn. Je ziet vaak klachten vanaf februari soms al, en dan in ieder geval gedurende de zomer. Een huisstofmijtallergie daarentegen is eigenlijk natuurlijk het hele jaar aanwezig. En natuurlijk kunnen er pieken zijn, hè, zeker nu in deze periode, in het najaar. Hè, dan komen de patiënten vaak weer terug met verergering van hun klachten. Maar meestal is er niet een heel duidelijke piek aan te wijzen door de patiënt. Dan is het dus het hele jaar door. En dat maakt het soms ook zo lastig om goed onderscheid te maken. En al helemaal als mensen meerdere allergieën tegelijk hebben. Want dat kan natuurlijk ook nog. Dat iemand en een pollenallergie heeft, maar ook een huisstofmijtallergie, die misschien wel klinisch relevant is, maar toch over het hoofd wordt gezien, doordat er bijvoorbeeld ook een pollenallergie is, waar een piek seizoen, echt een piek in het seizoen van zit.
Maar als je nu kijkt naar die anamnese, hè, en mensen die luisteren naar deze podcast en die denken van, god, wat helpt mij om die allergiepatiënt met een huisstofmijtallergie te herkennen? Wat kan je dan specifiek vragen in die anamnese om dat eruit te halen?
Ja, nou, wij vragen eigenlijk doorgaans, hè, je vraagt natuurlijk naar de neusklachten, maar wat we vaak vragen is, zijn er momenten dat de klachten erger zijn? Hè? En dan kan je denken aan gedurende de dag, bijvoorbeeld als iemand thuis is of op het werk. Is het in de slaapkamer 's nachts erger? Als ze wakker worden, hoe worden ze wakker? Worden ze uitgerust wakker? Hebben ze dan last van hoesten? Zit de neus 's nachts dicht? Maar ik vraag ook wel eens van, zijn er momenten waarop u minder klachten heeft? Ja, als u bijvoorbeeld op vakantie bent, of als u in een hele goed gereinigde ruimte bent, of als u juist bij iemand logeert in de logeerkamer die vaak vrij stoffig is. En heel veel mensen kunnen dan wel toch wel duidelijk aangeven van, ja, inderdaad, als ik in een hotel ben, het is eigenlijk een vloerbedekking, dan heb ik eigenlijk veel meer klachten. En dus gaandeweg kan je wel meer informatie vergaren, maar het is vaak niet iets waar de patiënt zelf mee komt, dus je moet echt actief doorvragen.
Ja, helder. En Marijke, want jij had het toen straks, of toen net, eigenlijk over een piepende ademhaling, hè, waar patiënten mee komen als herkenbare klacht. Is dat iets specifieks wat je in anamnese eruit haalt? Of is dat iets waar je naar vraagt? Of zijn er ook andere zaken nog waar je naar vraagt?
Het is inderdaad doorvragen. Dus ook de nachtelijke piepende ademhaling of vaak 's nachts klachten. Maar ook de momenten dat mensen net even de kerstboom van zolder gaan halen. En dat aan een ander overlaten of dan wel flink niezend beneden komen, beginnen te piepen, benauwd worden, stoffige omgeving. En ik vraag ook altijd hoe het huis van de patiënt zelf is. Dus als zij een slaapkamer hebben met zware gordijnen, een vloerbedekking en een matras wat nooit wordt stofgezogen, en ze hebben daar altijd veel klachten, ja, dat zijn toch wel duidelijke hints dat er een huisstofmijtallergie meespeelt.
Ja, dus samenvattend zou je kunnen zeggen dat de anamnese voor een patiënt met een vermoeden op een huisstofmijtallergie toch wezenlijk anders is dan van een patiënt met een pollenallergie. Met name
zeker,
omdat je doorvraagt over situaties, thuissituatie, vakantiesituatie, misschien ook wel in de bergen op hoogte. Hè?
Ja.
Daarvoor is denk ik een.
Ja, zeker.
Daar stuur je ernstige astmapatiënten heen. Dus wat dat betreft, ja, dankjewel. En nu heb je die anamnese gedaan en dan vermoed je dus een huisstofmijtallergie. En wat is dan de volgende stap, Marijke, in de volgende stap die je neemt?
Saneren. En dus dat is eigenlijk het advies geven om toch dat matras goed te stofzuigen, dekbed goed te luchten. Als je stoffen vloerbedekking hebt, ja, dat haal je niet zomaar weg. Maar in ieder geval bij voorkeur dagelijks of om de dag te gaan stofzuigen. Je saneren is eigenlijk het beste. Dan heb je nog je antihistamine en bij mensen met veel KNO-klachten het neusspray die je geeft. En op het gebied van astma start je natuurlijk je inhalatiemedicatie om die longen ook rustig te krijgen.
Misschien mag ik nog één stap naar voren, want we zitten al in de sanatie, maar ik zat te denken, wil je de anamnese die je hebt, wil je die ook nog bevestigen?
Oh ja, daar ging ik al vanuit dat dat was gedaan. Ja,
we zitten nu een beetje te denken aan de allergietest, denk ik.
De allergietest, inderdaad. Ja, zeker. Dus wij nemen standaard bij een astma een bloedtest af. Mm-hmm. Om te kijken of er een allergie zit. En daar wordt de huisstofmeid in meegenomen. Het kan soms zijn dat die negatief is. Maar als ik de anamnese wel suggestief vind, dan doen we ook een huidtest.
Ja, wij doen standaard een huidpriktest op de poli. Dat is nou eenmaal bij ons ook zo ingericht. En inderdaad, puur praktisch gezien, start ik vaak al wel medicatie. Maar die kan ik bijvoorbeeld eventueel later nog aanpassen op basis van de uitslag van de test.
Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie krijgen de doorverwijzingen waarschijnlijk veelal uit de eerste lijn. Maar corrigeer me als ik het fout heb. Ja. Mogelijk zit daar ook al, hebben huisartsen ook al een huidtest gedaan of bloedonderzoek? Of komt dat weinig voor?
En weinig. Dat,
weinig.
Ja, weinig. Er zijn een aantal huisartsen die wel actief hiermee zijn, merk ik. Dan krijg ik al heel netjes een allergietest mee. Maar dat is een handvol, dat is niet heel veel.
Ja, wat mijn ervaring is dat inderdaad het wisselend is. Vaker niet dan wel. Maar als het wel wordt gedaan, wat dan vaak mist is dat... Kijk, een allergie is niet een allergie op basis van de test, maar op basis van de anamnese in combinatie met de test. En die link wordt vaak niet gelegd.
Dus dat is een advies wat je aan huisartsen zou willen geven. Kijk goed naar je anamnese en bevestig dat. Het moet klinisch relevant zijn.
Precies,
dus de testuitslag moet horen bij de klachten.
Klopt.
Dus huisartsen die nu luisteren, die...
Ja, en andersom dus ook. Dus als je een hele suggestieve anamnese hebt, maar in mijn geval als de bloedtest negatief is, dan zie ik toch dat bij een deel de huidtest echt wel positief kan worden. Ja. Dus als het echt een anamnese is, ja, dan zoek je toch de bevestiging.
Maar zoals een longarts, hè, maar dat geldt denk ik ook voor een KNO-arts, hè, hoe ziet het verdere traject van onderzoek eruit? Hè? Want jullie hebben waarschijnlijk ook te maken met aspecifieke hyperreactiviteit. Kijk je daar nog naar? Kijk je naar de longfunctie? Wat neem je verder mee?
Op het gebied van astma kijk je naar het totaalplaatje. Dus eerst kijk je, is er astma? Dus is er een reversibiliteit in de longfunctie? Of je test de bronchiale hyperreactiviteit als patiënten met een normale longfunctie binnenkomen? Want dat is natuurlijk ook een momentopname. En als de diagnose astma er is, dan ga je kijken van ja, wat zijn dan de behandelbare factoren van die astma? Dus is het een allergisch astma? Is het wat we noemen een eosinofiel astma? Vinden we geen... factoren die we kunnen aangrijpen en dat bepaalt in totaal je behandelplaatje.
Oké, en Marjolein, hoe speelt aspecifieke hyperreactiviteit in de neus ook een belangrijke rol?
Ja, zeker. Nou ja, dat is iets wat we met name uitvragen. De eerste volgende stap inderdaad daarbij is dat we in de neus kijken. En ook als je in de neus kijkt, zie je soms ook hele hyperreactieve slijmvliezen. Ja, op het moment dat je de scope in de neus doet, en je kan op twee manieren in de neus kijken. Je kan met een neusspeculum kijken, dat is de manier waarop een huisarts ook in de neus kan kijken. En dan kan je het voorste gedeelte van de slijmvlies goed zien en het tussenschot. Maar als je natuurlijk verder wil kijken en je wil echt de middelste neusgang zien, en je wil bijvoorbeeld uitsluiten of er ook polypen zijn, en je wil nu naar nasofarynx kijken, ja, dan zal je met een scope moeten kijken. En met die scope... kan je soms al een bepaalde prikkeling veroorzaken, waardoor je alle slijmvliezen ziet zwellen. En dat is vaak ook echt een teken voor die hyperreactiviteit. Maar dat kan zowel voorkomen in combinatie met allergie als zonder allergie.
En die aanspecifieke hyperreactiviteit, je zegt dat vraag ik uit. En hoe vraag je dat dan uit?
Nou, ik vraag of er bepaalde prikkels zijn die ineens de neus dicht doen slaan. He, soms zie je patiënten die bij prikkeling van parfum, overgang van warmte naar kou, ja, andere prikkels, airconditioning bijvoorbeeld op het werk of in het vliegtuig, direct ja, bepaalde klachten krijgen van dat de neus dicht slaat of juist gaat lopen. Nou, kunnen mensen vaak heel goed vertellen.
Is dat dan ook verschillend ten opzichte van een pollenallergie? Hebben die mensen met een pollenallergie ook een aspecifieke hyperreactiviteit of zie je dat meer bij een huisstofmijtenallergie?
Nou, dat zie je op het KNO-gebied zie je dat wel in het seizoen veel, maar buiten het seizoen veel minder.
Oké.
Okay. Ja, dus dan zie je die klachten echt in het seizoen duidelijk.
Dus dat zou misschien ook een aanwijzing kunnen zijn, dat is iemand het hele jaar door, aan specifieke hyperreactiviteit, dat er meer kans is op een huisstofmijt of nou, sla ik nu door?
Nou, dat kan, maar dat hoeft niet.
Oké.
Okay. Nee, en dat is best lastig van elkaar los te koppelen. Ja, de diagnose kan bijvoorbeeld zijn allergische rhinitis plus hyperreactiviteit. Want dat is echt een specifiek soort... symptoom wat er dan bij komt.
Oké. Okay.
Ja. Het is helaas niet zo klip en klaar inderdaad altijd. Ook geldt ook voor de patiënten met astma. Die kunnen en de bronchiale hyperreactiviteit hebben op de parfum, de mist, de rook. Dingen die ze tegenkomen. En op de allergieën die ze hebben?
Ja, dan hebben we de anamnese gedaan, we hebben het onderzoek gedaan. Dus we hebben een positieve huisstofmijt. De patiënt heeft aan specifieke hyperactiviteit, ja of nee. En dan gaan we naar de behandeling. En hoe ziet dan de volgende stap in jullie behandeling eruit? En misschien mag ik met de KNO-arts beginnen.
Ja.
Marjolein.
Nou, ik kijk eerst wat de patiënt eerder al heeft gehad of wat hij gebruikt via de huisarts. Doorgaans geven we natuurlijk een antihistaminicum en inderdaad neusspray. En neusspray heb je natuurlijk verschillende soorten. Ik zal hier geen merknamen noemen, maar je hebt een heel scala waar je uit kan kiezen. En er is niet één beter dan de ander. Want voor sommige patiënten werkt de ene spray wel en de andere minder goed. Sommige sprays hebben bijvoorbeeld ook weer een minder prettige geur of smaak, waardoor de patiënt dan niet therapietrouw is en ze liever een andere gebruiken. Dus dat soort dingen moet je gewoon bespreken. Ook als iemand hem niet gebruikt, vraag dan waarom. Er zijn ook patiënten die bijvoorbeeld bloedneuzen krijgen van de neusspray en daarom ook niet therapietrouw zijn. Dus al die dingen moet je eerst ook goed uitzoeken voordat je überhaupt aan een volgende stap denkt.
Ja. Ja. En jij, Marijke?
Net zo goed. Bij de diagnose astma kijk je ook naar totaalplaatjes. Hoe vaak heeft een patiënt klachten? Wanneer heeft een patiënt klachten? En aan de hand daarvan start je met eigenlijk een basisdosis aan inhalatiemedicatie. Daarbij, als de patiënt ook een allergie heeft, en in dit geval dus een bewezen allergie, dan start je ook met antihistamine en bij veel KNO-klachten ook een neusspray. In de hoop dat eigenlijk die astma daarmee rustig wordt.
Ja, wat wij nog toevoegen vaak, en dat is eigenlijk een heel simpel advies, is het spoelen met zout water van de neus in een neusdouche. En dat werkt ook, is ook echt bewezen effectief bij allergische rhinitis.
Ja, en dat is de eerste stap die jullie nemen in de behandeling. En als patiënten tevreden zijn, dan zijn de patiënten tevreden. Mogelijk is er ook een groep die ondanks die behandeling toch klachten blijven behouden. Wat is dan je volgende stap?
Nou, ik denk dat de volgende stap moet zijn dat je niet stopt. Hè? Dus dat op het moment dat je signaleert dat de klachten gewoon niet voldoende onder controle zijn. En dat is iets wat jij kan signaleren, maar wat je ook gewoon aan de patiënt kan vragen. Je kan het natuurlijk vastleggen door middel van vragenlijsten, maar dat hoeft niet eens. Maar als je tot de conclusie komt dat het gewoon niet voldoende onder controle is, ja, dan kan je immunotherapie overwegen.
En hoe weet je dat het niet onder controle is? Heb je dan contact met de patiënt of komt de patiënt na 3 maanden terug op de poli?
Ja, de meeste patiënten laten we inderdaad na 2 à 3 maanden terugkomen. We denken dat ook als je goed een intranasaal corticosteroïd gebruikt, heeft het ook zeker 2 maanden de tijd nodig om echt goed het effect te kunnen evalueren. En daarnaast spelen natuurlijk verkoudheden bijvoorbeeld ook nog een rol. Dus je wil wel even een goed beeld hebben van hoe het is. Niet alleen in 1 korte slechte of een korte goede periode, maar echt een goed overall beeld. Ook dat de patiënt therapie trouw is. Ja, en als de patiënt dan niet tevreden is en je herkent ook dat die klachten waar hij niet tevreden over is, gerelateerd zijn aan die allergie, dan denk ik wel dat je aan immunotherapie moet denken.
En jij, Marijke?
Zeker, maar bij astma is het eigenlijk net andersom. Want als een patiënt te ongecontroleerd is, dan start je juist niet met immunotherapie. Dus je wil wel een zekere mate van controle van het astma hebben voordat je zegt, we gaan starten met immunotherapie. Dus als een patiënt wel redelijk gecontroleerd is, maar milde klachten houdt, is het zeker een overweging. De andere optie is, stel dat patiënten in behandelstap 3 of 4 zitten en daar heel erg stabiel op zijn, maar je weet dat lager toch weer klachten gaat geven door de allergie, dat je op dat moment immunotherapie start. En dat staat ook in de richtlijn. Dus dat je dan zegt kijken of we dan toch wat medicatie kunnen gaan afbouwen voor de longen. Dus dat is eigenlijk een andere insteek.
Ja. Ja. En als we nu praten over die stap immunotherapie. Hè, we kennen 2 vormen. We kennen de subcutane vorm. We kennen de sublinguale immunotherapie. Waar zit jullie voorkeur? Of is het afhankelijk van de patiënt?
Bij mij is het afhankelijk van de patiënt. Ik doe het in overleg met de patiënt. Natuurlijk is de tablet fijn. En als de patiënt een monoallergie heeft, dan zal ik zeker voor de tabletten gaan. Op het moment dat de patiënt meerdere allergieën heeft, waarvan ik denk, ja, die hebben ook allemaal invloed op hun astma, dan ga ik overleggen, dus binnen onze MDO, van ja, wat is eigenlijk beter? Of wat verwachten we waar deze patiënt meer baat bij gaat hebben? Sublinguaal met eventueel een tweede tablet erbij? Of gaan we toch dan voor de subcutane immunotherapie? En dan maken we een inschatting wat we denken dat het beste effect gaat hebben. En dat is dan het voorstel wat naar de patiënt gaat.
Oké, de patiënt wordt niet meegenomen in de beslissing. Shared decision, dat is iets wat je veel hoort.
Absoluut, je bespreekt het wel voor. Er zijn patiënten die zeggen, ik wil helemaal geen injecties hebben, no way. Ja, dan kijk je naar wat de beste combinatie van tabletten is of 1 tablet bij. Als er 1 allergie enorm uitspringt, Dus daar zit zeker shared decision making in. Maar je wil patiënten ook kunnen vertellen wat jij denkt dat het beste effectief voor de patiënt gaat zijn.
En Marjolein, praten over skids, slittablet.
Ja, ik denk dat het, als ik kijk naar KLM Kliniek in Nederland, dat het wisselt. Bij ons gaat echt wel de voorkeur uit naar sublinguale immunotherapie. Ja, dat geven we ook gewoon bij als iemand uiteindelijk immunotherapie voor 2 verschillende allergenen moet krijgen. En als je, er wordt ook wel gesproken over dat je 3 tegelijk kan geven, maar dan gaat vaak de voorkeur toch uit naar de subcutane immunotherapie. Maar wij geven rustig gewoon voor 2 verschillende allergenen slit.
Wij ook, ja.
Er wordt heel veel gesproken over therapietrouw en daar is immunotherapie geen uitzondering in. Hè? Ik bedoel, astma-medicatie of andere medicatie, therapietrouw is altijd een issue. Maar bij immunotherapie, hoe vervolgen jullie je patiënt of hoe zorgen jullie dat die therapietrouw zo hoog mogelijk blijft of is?
Nou, ik denk dat een hele goede vraag is. En dat is natuurlijk altijd, en we willen graag de therapietrouw zo goed mogelijk bevorderen. Ook omdat het gewoon dan beter effect heeft voor de patiënt. Dus dat probeer je ten eerste aan de patiënt goed uit te leggen. Je probeert uit te leggen dat, kijk, als jij 1 keer in het halve jaar een tablet mist, maakt het niks uit. Maar als je dat structureel doet, dan heeft het uiteindelijk gewoon minder effect. Dus dat moet je als eerste goed uitleggen. Nou, en puur praktisch gezien is dat ik echt de patiënt met bepaalde tussenpozen of bel of weer laat langskomen. Dus dat ik hem inderdaad met regelmaat spreek. En dan check ik even van, heeft u inderdaad een nieuw recept nodig? Dan kijk ik naar voor hoe lang ik heb voorgeschreven. Dan vraag ik voor hoe lang ze nog hebben. Nou, klopt dat een beetje, dan is het goed. Maar als ze zeggen, nou, ik heb nog heel veel liggen, nou, dan weet ik al dat het niet klopt. Dus dat soort dingen kan je natuurlijk doen. Ik bel ze, maar ik zie ze dus ook fysiek terug. Ook omdat wij natuurlijk toch graag in die neus willen kijken. En als een patiënt voor je zit, dan heb je vaak een ander gesprek. Ja, dan hoor je vaak toch beter hoe het gaat. Kan je gelijk even kijken. Als het niet gaat, kan je een beetje bijsturen. En ik controleer ook hoe het met de andere medicijnen gaat. Ja, okay. Die ze erbij gebruiken. Ja.
En hoe zit dat bij jou, Marijke?
Eigenlijk precies zo. Ik bespreek ook vooraf met de patiënt dat het echt wat de bedoeling is dat ze 3 jaar lang trouw slikken. En ik vind altijd het mooiste als er dan een patiënt tussen zit met zoveel zelfkennis, die dan zegt, ja, dat ga ik nooit doen, dokter. Doe mij dan die injecties, dan moet ik tenminste komen. Dus daar zit ook weer dat stukje shared decision making. Van ja, kan een patiënt het zelf ook inschatten? En 3 jaar is natuurlijk heel lang, elke dag een tablet. Maar als een patiënt begrijpt en die heeft veel klachten. En er zijn echt patiënten die al na een aantal maanden zeggen van, joh, fantastisch, gaat zoveel beter. Ja, die zijn ook echt wel meer genegen om therapietrouw te zijn. Dan patiënten die al vooraf zeggen, ja, laten we het eens proberen.
Ja, en misschien toch nog heel even een stapje daarvoor. Want waar ik zo benieuwd naar ben, jullie bespreken immunotherapie met jullie patiënt. Maar vragen dan patiënten ook wel eens aan jullie van, wat mag ik van die behandeling verwachten? En als je die vraag krijgt, hoe beantwoord je die dan?
Ja, dat wordt zeker wel eens gevraagd door de patiënt. En als ze het niet vragen, dan breng ik dat zelf vaak ter sprake. Ik denk als je een behandeling start, dat het belangrijk is dat je van tevoren goed uitlegt wat het doel moet zijn van de behandeling. Want dan heb je uiteindelijk ook een tevreden patiënt met realistische verwachtingen.
Ja.
En ik leg uit hoe lang ze het moeten gebruiken en hoe lang het effect eventueel zou kunnen aanhouden. Maar ik leg ook uit dat het kan zijn dat na 10 of 20 jaar dat eventueel de patiënt toch, mocht de allergie weer terugkomen, opnieuw immunotherapie moeten gaan gebruiken. Dus dat vertel ik er wel bij. Ik vertel ook dat de effecten vaak heel goed kunnen zijn, maar dat het gewoon niet bij iedereen altijd even goed is. Dus ik zeg altijd, het wordt waarschijnlijk geen 100%, maar als het 80% beter zou worden en u kunt gewoon weer de dingen doen waar u nu belemmerd in bent. En u kunt bijvoorbeeld af met minder medicatie of misschien wel zonder medicatie. Vinden patiënten dat heel aantrekkelijk. Dus heel veel patiënten zeggen ook, nou dan doe ik 3 jaar dit. En dan hoef ik niet de rest van mijn leven 2 keer per dag die neusspray te gebruiken.
Ja, en bij jou
voor de longen net zo.
Ja.
Kijk, als patiënten minder inhalatiemedicatie hoeven te gebruiken omdat het stabieler wordt, is dat natuurlijk heel fijn. En al helemaal ook op het gebied van KNO, want dat vinden ze vaak nog vervelender, dat niezen, die loopneus. Als dat dan ook nog eens beter wordt en je weet dat je er voor de komende 10 jaar dus minder neusspray antihistamine hoeft te gebruiken, ja, dat is een enorm voordeel van de patiënt. En ik zie ook soms dat patiënten juist bij mij komen met, goh, kan ik ook een van die nieuwe tabletjes krijgen? En dus je merkt ook dat de patiëntengroep daar actiever in wordt en dat is ook heel leuk om te zien.
Ja, dus als ik zo naar jullie luister, dan zeg je aan de ene kant, het is heel belangrijk om aan een patiënt uit te leggen wat hij of zij mag verwachten van deze behandeling.
Absoluut.
En daarnaast is het heel erg belangrijk dat wij als praktijk die patiënt regelmatig zien of bellen om gelet op die therapietrouw.
Ja.
Ja, helemaal mee eens.
Ja, en dan komen we eigenlijk aan het einde van deze podcast. We zijn al een tijdje bezig. Concluderend hebben we heel veel besproken. We hebben het over de anamnese gehad, de klachten waarmee de patiënten zich bij jullie melden. Hè, dat is toch een diversiteit van klachten. Dat kan een verstopte neus zijn, een loopneus zijn. Het kan piepende ademhaling zijn, 's nachts meer problemen. Afhankelijk van de anamnese. Hè. Erg belangrijk om vast te stellen, hè, is het een huistofmijtallergie? Diverse behandelopties. En uiteindelijk is een van de behandelopties is immunotherapie. Belangrijk om te vertellen wat het kan doen voor de patiënt. Hoe je de therapietrouw hoog kunt krijgen door regelmatig contact te hebben. Dat gezegd hebbende, is er, Marijke, laten we bij jou beginnen, iets wat jij nog jouw collega's mee zou willen geven?
Ja, vooral bij de patiënten met astma, denk er tijdig aan.
Aan
immunotherapie, dat het een optie is. Dat je een patiënt er eigenlijk best wel een stuk stabieler mee kan krijgen. Of tenminste, ze moeten stabiel genoeg zijn. Maar als je daarmee je medicatie kan afbouwen, is dat heel fijn. Op het moment dat patiënten echt ongecontroleerd astma hebben, dan kan je het niet meer starten. Dus als je in een traject ervoor zit, is het heel fijn als je toch een patiënt er goed mee kan krijgen. En minder allergieklachten is altijd fijn.
Dankjewel. Marjolein.
Ja, nou, ik denk qua KNO-klachten wat ik in ieder geval wil meegeven, is dat ik denk dat de anamnese heel belangrijk is, hè, om echt onderscheid te kunnen maken tussen een huistofmijtallergie of andere klachten. Dus ik denk dat echt het goed uitvragen van de klachten uiteindelijk ook leidt tot een snellere, betere behandeling. En het eventueel ook sneller doorschakelen naar het toegestarten van immunotherapie. In plaats van alleen maar blijven hangen in de neusspray.
Ja, misschien voor huisartsen is dit misschien wel het allerbelangrijkste. Een goede anamnese, hè?
Denk
een
ik ook.
Duidelijke
en dan hoop
diagnose.
Ik dat er in de toekomst in de verwijsbrief staat immunotherapie, vraagteken.
Dank jullie wel. Nou, in ieder geval beide hartelijk dank voor jullie medewerking aan deze podcast. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je ook terecht op alkpro.nl. Heb je nog vragen voor Marijke of Marjolein? Stuur deze dan door naar info@alk.net en wij zullen de vragen dan doorsturen naar hun.
Dankjewel.
Heel hartelijk dank voor het luisteren en wie weet tot een volgende keer.